Goedemorgen. Er is mij gevraagd om een getuigenis te geven. Zo? Oké. Ik hoop dat ik niet ga trillen dan. Ik had heel mooie dingen uitgewerkt. Er was gevraagd om wat handlettering erbij. Maar hij pakte niet op de beamer. Dus ik doe het zo. En ik zei, vind het misschien wel een beetje spannend. En toen zei Korst, mijn quote van Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ik heb mijn preek uitgewerkt. Dat is voor mij heel handig, maar het was ook leuk voor de kinderen. Maar goed, dat zien we nu niet. Mijn getuigenis. Ik wil vertellen over onze verhuizing van de Randstad hierheen. Dat is voor ons heel bijzonder gegaan. Een jaar of 11 geleden zijn wij gaan bidden, omdat we het verlangen kregen om naar een ander gedeelte van Nederland te trekken met het gezin. Dat hebben we in de ijskast gezet. Een paar jaar geleden zijn we een boek gaan lezen over Johan Huibers. Laat je droom varen over de bouw van de Ark van Noach. Daarin wordt je uitgedaagd om te bidden voor Gods droom in jouw leven. We hebben voor gebeden en bij God ook gelaten. Af en toe naar een preek gebeden of naar conferenties gebeden. Tot een paar jaar geleden, een jaar of twee geleden, kreeg ik een woord uit de gemeente. Uit Jesaja 43, vers 19a. Want ik ben iets heel nieuws van plan. En toen wij vertelden over onze droom, toen zei ze, oh, daarom heb ik dat woord waarschijnlijk gekregen. Wij zijn toen verder gaan bidden, ook naar het woord weer. En twee maanden daarna kwam het briefje uit de hemel, door middel van een advertentieblad. Pascal werkt in de tomaten en we hebben gebeden van hoe gaan wij ander werk vinden voor Pascal in een andere omgeving, terwijl de glazen stad in de Randstad staat. Toen kwam het briefje en het heette West-Watten, West-Dorpen. Een nieuwe functie voor Pascal in de tomaten. We kregen een hele hoop tegenstand van onze eigen christenen in de gemeente. Want de sollicitatie duurde 3 maanden. En Gods plan moet heel snel gaan, volgens veel mensen. Want God wil dat. Na 3 maanden was die aangenomen. En zo ook met het kopen van ons huis. Het kwam te koop. We hebben het in geloof hebben te duur te koop gezet. Omdat wij anders te veel restschuld kregen. En Pascal ging al wonen en werken hier in Terneuzen. Maar ja, wij hebben gewoon nooit twijfel gehad, want we hebben een woord gehad, hè, van God. Zie, ik ga iets heel nieuws beginnen. God zegende het. Ik kreeg bevestiging op bevestiging, dag na dag. Buren, ook heb gewoond in Axel. Ik kom dagelijks in West-Dorpen als koerier. Bevestiging op bevestiging. Op een gegeven moment zei ik in de vakantie ook van God, als dit niet doorgaat, dan snap ik uw grappen ook niet meer. Dan weet ik niet meer waarom u zo grappig bent. Ja, dat is mijn paraplu, schat. Wat wij dus hebben gedaan, ik zal hem wel erbij pakken. Ark van Noach. Het verhaal kwam ons heel dichtbij. We hebben een paraplu opgezet, terwijl de zon schijnde. Noach bouwde een ark. En de zon scheen. Er was nog geen druppel water. Iedereen verklaarde hem voor gek. En dat deden ze bij ons ook. Ze vonden ons zot, wat wij gingen doen. Ja, ga maar lopen. Uitkijken voor Elisa, Liz. Na 25 bezichtigingen en 4 maanden verder zaten we nog steeds in de stroom, te duur te koop, in de vloedgolven. Maar rustig en vol vertrouwen en geen twijfel. Mensen om ons heen hadden twijfel, wij niet. We hadden het woord van God. We kregen bevestiging op bevestiging. Noach heeft met zijn gezin 150 dagen in de ark gezeten. Ik denk, God, ik ga het stellen. 150 dagen. Heere God, als ons huis in februari verkocht is, dan hebben wij 150 dagen in de ark gezeten. 15 september te koop, 15 februari verkocht. 150 dagen in de ark. Zo kwam Noach steeds weer bij ons terug. Wij zetten die paraplu op, we gingen bouwen. En iedereen vond ons zot, want er kwam nog geen druppel aan. We woonden apart van elkaar, we waren soms 1 nacht samen en dan waren we moe. Lag er nog een kind ook intussen in bed. Huwelijkscounseling? Nee. Maar we zaten veilig in de ark. Want God was ook stuurman, hè? Die was bij ons. En er was maar 1 raam, wist je dat? Maar 1 raam in de ark, hè, waar Noach doorheen kon kijken. Ik keek naar beneden, naar de stormen. Dat raam keek omhoog, naar de hemel, naar God. Wij keken omhoog. Elke keer als wij tegenstand hadden, zetten wij al voor de 1000ste keer, misschien wel 2000, een liedje op van Martin Brand. Dat ging over Noach. Noach stak een paraplu op. En, ja, God die zorgt voor de rest. God zorgt voor de rest. Hij zorgt voor de rest. Ons huis was verkocht. Gloria. Kreeg afwijzing op afwijzing voor de lening voor de restschuld. Afwijzing, 2, 3 afwijzingen. Kreeg we geen hypotheek. Wij bidden, we hebben geen twijfel. God zorgt voor de rest. We kregen de lening op de laatste dag dat we hem nodig hadden. Laatste moment is alles rondgekomen. Je hebt wat Corrie ten Boom zijn, je treinkaartje voor de trein, heb je die al een week van tevoren nodig? Nodig het moment dat je de trein instapt. Dat zijn ja, mensen en woorden uit de Bijbel en dingen die houden je nabij God. Die zorgen dat de twijfel weggaat, want we hadden een woord van God gehad uit Jesaja. Ik ga iets heel nieuws beginnen. Oh, ik heb het nou niet bij. Ik lees ook veel in de Bijbel. In die periode dat, dat we zo moeilijk hadden, had ik ook op de Beamer, kreeg ik dagelijks teksten van God. Tijd is een leraar die je op mij leert wachten. In het duister op mij leert vertrouwen. Ruil je bezorgdheid in voor mijn rust en vrede. Door dankbaarheid en vol vertrouwen te zijn, leer je onder de gebeurtenissen in je leven te leven vanuit mijn perspectief. En die was ook heel leuk. Die was toen ons huis net een bot hadden gehad. Laat mij de snelheid bepalen. En geniet van het leven dat ik je geef. Ook dat onder bot staan heb ook dus nog heel lang geduurd. Alles duurde heel lang bij ons. En dat was niet normaal, hè, volgens de mensen om ons heen. Misschien een beetje verloren christen, ik weet het niet. Mensen om ons heen. Tegenstand, want het duurt lang. Want Gods plan moet snel gaan. Gods plan moet niet snel gaan. Wat hebben wij geleerd? Wij hebben geleerd dat onze oudste kinderen mentaal zijn voorbereid op deze stap. Ze hebben alles achter moeten laten. Al hun vriendjes vanaf 3 maanden oud, hun voetbal, al het vertrouwde. Geen dag hebben ze spijt gehad. Het ging goed. Zelfs één is in medicatie omlaag gegaan, omdat het hier veel beter gaat. God zorgt. Pascal kon rustig wennen aan zijn nieuwe functie. En het nieuwe bedrijf. Hij woonde erin bij de ouders van Marina en Evelien. En het was heel fijn. God heeft gezorgd dat hij niet in een kamertje achteraf kwam in Tendeuzen. Nee, gewoon bij christenen in huis. En dat maakte het ook draaglijker. En zijn we Leen en Jan hier ook heel dankbaar voor. Ik heb zelf meer geduld gekregen. En vertrouwen met God. Want oh man, het was spannend. Het was echt spannend. Als het weer de deadline kwam. Maar weer terug naar God, hè? Weer terug naar die woorden die je elke dag krijgt, hè, in je Bijbel. En een profetie die je gekregen hebt, heb je niet voor niks gekregen. En dat is eigenlijk, sneller dan ik dacht. Grappig, hè? Schrijf je het op. Dat is wel echt ons getuigenis. Het is voor ons een hele stap geweest om hierheen te gaan. En nou, wat ik zeg, mensen hebben ons echt voor zot verklaard. Maar God zorgt echt voor de rust. En als God je een woord geeft, dan weer vertrouwd op. Dat is echt een woord voor jou. En ook wij kennen storm in ons leven. En nog steeds. En ook gehad. En ook die periode. Helemaal als je eigen vrienden tegen je keren. We hebben zoveel gehad ook echt aan het verhaal van Noach. En zijn vrienden keren zich tegen hem. En wat ben je van plan? Wat ben je aan het doen? We hebben doorgezet. We wonen hier. En we kijken nu weer uit naar de volgende stap. Waarom we hier wonen. Wat Gods plan is met ons. En vandaar is de paraplu. Ook dat is een beetje zot. Liz liep van de week op school met een zonnetje en een paraplu op. En ik denk, Noach, doe maar schat, ga maar lopen. Ja. Zet je paraplu op. Iedereen vindt het zot. Vertrouw op het woord van God. Lees in het woord van God. Zoek zijn aanwezigheid. Dompel je in de Heilige Geest. En ik heb ter afsluiting nog een begeleidend liedje van Martin Brandt. Het is een Nederlandse versie van Keith Green. Keith Green zingt een beetje ADHD snel, kon ik jullie niet aandoen. Maar hij heeft een hart voor verloren christenen. En dit lied hebben wij denk ik wel 3000 keer gedraaid. Het heeft ons heel erg, net als het woord van God, gewoon echt geholpen. Want God zorgt voor de rest. En het zat als een melodie in ons hoofd, hè schat? God zorgt voor de rest. Als ik het niet zag zitten, dan zat ik huilend aan de telefoon. En Pascal zat hier huilend in Terneuzen. Schat, God zorgt voor de rest. Kijk naar Noach, kijk. En andersom ook weer. Het heeft ons echt enorm bemoedigd. En het ligt al heel lang op mijn hart om ook te vertellen. Wij zitten hier nog niet zo lang in de gemeente. En het is een beetje ons verhaal hoe wij in Terneuzen terecht zijn gekomen. Het liedje mag aan.
Goedemorgen allemaal. Een hele bijzondere ochtend. Ik kan er niet zoveel anders van maken. Ik had eigenlijk iets in mijn hoofd. En ik ga nu een andere kant op, omdat er zoveel bevestigd is. Eigenlijk is het gras al 3/4 weggemaaid voor mijn voeten. Maar dat laat wel iets heel moois zien. Dat laat dus eigenlijk zien dat God niet zomaar aan het rommelen is. Dat hij absoluut met een hele duidelijke richting iets aan het doen is. En dat hij daar allerlei mensen voor gebruikt. En dat laat ook zien hoe belangrijk het dus is dat je bij elkaar bent. Want je hebt elkaar nodig. En Hestie, dat is... Terwijl er van alles gebeurde, ging er ook door mij van, goh, ik moet straks naar voren en ik ben niet belangrijk. En daarna ook van, nee, je bent wel belangrijk. Omdat je, God is niet afhankelijk van ons, maar hij wil ons wel gebruiken. Nou, volgens mij ben je dan belangrijk, toch? Alleen het gaat niet om mij, het gaat niet om ons, het gaat om hem. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze hele bijzondere ochtend. Dank u wel, Vader, dat, voor mijn gevoel een enorm gebrekkige voorbereiding had voor wat er vanmorgen ging gebeuren. Ik heb me geen zorgen gemaakt, want zo zit ik niet in elkaar. U heeft me wat anders gemaakt. Maar ik had wel van, die voorbereiding was zo gebrekkig. Als ik zie wat er hier nu vanmorgen gebeurt, dan ben ik diep onder de indruk. Dan ben ik diep onder de indruk van wat u doet. Dan ben ik diep onder de indruk en dan wil ik zeggen, Vader, hier ben ik. Ik wil hier als dienaar staan, als dienstknecht staan. En ik bid dat uw boodschap, de rest van de boodschap, vanmorgen zuiver door zal komen. Dat er geen ruis op de lijn zal zijn. Niet van mij uit of van wat dan ook. Maar dat die boodschap die zo zuiver doorklinkt. Vader, dat die door zal blijven klinken. En ik wil u daarvoor danken in Jezus naam. De evangelie is een call to action. Dat vind ik een geweldig mooie term. En in het Engels is alles mooier. Vind ik. Een call to action. Dat is het evangelie volgens mij. En wat is een call to action? Iemand? Een oproep om in actie te komen. Het onderwerp waar ik vanmorgen over wil spreken is verandering. En dat is een heel, heel ruim en een heel breed begrip. Is verandering altijd nodig? Ik ben toch vrijgekocht door Jezus, zijn offer, dat is toch compleet? Waarom moet ik dan veranderen? Is dat nodig? Als ik verandering zeg, stel dat ik de supermarkt inloop ergens en ik ga naar een willekeurig iemand. En ik loop er echt naartoe en op een hele prettige manier, ik ga niet lelijk doen en ik zeg, goh, ik kijk ze aan, warm hoop ik, u moet veranderen. Stel dat ik dat eens bij 10 mensen doe, wat denkt u, wat voor reacties zou ik dan krijgen? Ik denk dat er best een paar minder positieve reacties zijn dan, toch? Volgens mij wel. En waarom is dat? Waarom is dat? Er zijn heel veel christenen, en ik loop ook al wat langer mee in de christelijke wereld, en als er oproepen gedaan worden, soms als er gesproken wordt over afwijzing, dan verbaast het mij altijd hoeveel christenen daar ook mee worstelen. Heel typisch. Als je tegen zo iemand zegt van je moet veranderen, nou, dat kan bij die mensen een hele, dat kan een hele zware last op zo iemand leggen. Want dan zeggen ze, zie je wel, ik voel me al minderwaardig en hij zegt dat ik moet veranderen. Nou, volgens mij zeg ik dat niet, maar ik geloof dat God wil dat wij veranderen. Hij wil dat ik verander. En waarom wil hij dat? Ik geloof dat ik zelf, maar dat geldt voor de meeste van ons zo niet allemaal, een heel beperkt beeld hebben van wie we eigenlijk zijn, van wie we werkelijk zijn. Wie ben ik en wat doe ik hier? Als het om verandering gaat, ook weer mooi dit, ik heb hier op mijn papiertje gezet, splinter in het oog van de ander. Splinter in mijn eigen oog. Nee, splinter in het oog van de ander, maar ik zie niet de balk in mijn eigen oog. Dus als het om verandering gaat en ik zou aan iemand willekeurig vragen van, goh, wat denk je van die en van die en van die? Waarschijnlijk zou u dan geen moeite hebben om de verbeterpunten van die ander te noemen. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je dan naar jezelf kijkt, dan zou je misschien wel eens kunnen zeggen, ik denk redelijk veel mensen wel, ik vind dat ik op zich, dat ik redelijk goed in elkaar zit en dat ik zo heel veel gebreken heb ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik best meeval. Dat kun je wel denken, maar wat zegt God daarvan? Wat zegt God daarvan? Nou, over het onderwerp wie ben ik? Ik denk dat er misschien wel een miljoen boeken over geschreven zijn, aan cursussen en studies. En dat is allemaal prachtig. Net als dat er bijvoorbeeld een oproep gedaan wordt om naar voren te komen, om te bidden. Er is niets op tegen. Fantastisch, doe het vooral. Alleen volgens mij gebeurt het daar meestal niet. Er kan wel iets gebeuren, maar vervolgens kom je weer terecht in de call to action. Want ik ben er echt van overtuigd dat er heel veel christenen, met de beste bedoelingen, die komen naar een kerk of naar een gemeente, en die zit elke week, en het is net alsof ze zitten te wachten, Gods tijd, totdat hij bepaalt van nu is het zover. Ja, en wat er dan moet gebeuren in hun gedachten, dat weet ik niet. Maar ik heb niet het idee dat dat de bedoeling is. Ik heb het idee dat de bedoeling is, natuurlijk gebeuren er dingen op Gods tijd. Dat is zo klaar als een klontje en Gods wegen zijn hoger dan die van ons en wij weten dat niet. Maar er is ook die call to action. En die call to action wil zeggen, als het om verandering gaat, dan gaat dat niet door niets te doen. Een call to action betekent dat er ook wat moet gebeuren. Nou ja, hoe kan ik dan veranderen? Ik wil met jullie lezen uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Dus 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 8 tot 10. Ik zal voorlezen. Iedereen? Ja. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Zojuist werd er gesproken over hoogmoed. Maar er zijn ook heel veel mensen, dat offer van Jezus is volmaakt. Er is niets aan af te doen, niets aan toe te voegen. En heel veel mensen hebben dat als het ware die stap gezet. En dan ben je vrijgekocht. Je bent vrij van je zonde. Dus die oude, mottige, beschimmelde jas, om er een beeld van te maken, die is als het ware afgeworpen. En toch zijn er heel veel mensen die op enig moment die mottige, oude, beschimmelde jas weer oppakken en hem eigenlijk terug aan doen. Dat het offer wat Jezus gebracht heeft en dat, ja, de compleetheid van het offer, en dat je volledig bent vrijgekocht, dat is vaak gewoon niet doorgedrongen. Niet werkelijk in de diepte, dat je werkelijk realiseert, A, wie je bent, en B, dat je ook volledig bent vrijgekocht. Als we gaan kijken naar verandering, en we kijken naar God, dan betekent dat er een relatie, dat het over een relatie gaat. Het kennen van Jezus, het werkelijk kennen van Jezus. Je kunt op allerlei manieren veranderen. Heel veel mensen veranderen, uiteraard, we veranderen allemaal. Heel veel mensen veranderen gedurende hun leven door de manier waarin ze opgebracht worden. Als je van kind opgroeit, in wat voor een gezin ben je opgegroeid? Ben je opgegroeid met de vader en de moeder? Was er ruzie in huis? Had je broers? Had je zussen? Allerlei factoren die van invloed zijn op hoe jij als mens je ontwikkelt. En heel veel van ons hebben geen volmaakte opvoeding gehad. Heel veel van ons hebben geen volmaakt leven, heeft niemand waarschijnlijk, maar heel veel van ons hebben verre van een volmaakt leven gehad. Er zijn veel mensen die zijn zonder ouders opgegroeid, zonder vader, zonder moeder. Nou, daar is vaak niet zoveel aan te doen, want dat is gebeurd. Voor mezelf is het zo dat ik mijn vader nooit heb gekend. Een aantal weken geleden, midden in de nacht, ik sliep heel slecht. En toen kwam dat ook tot me van, goh, je vader heb je nooit gekend. Maar het is nooit te laat om God te kennen. Dat is nooit. Het kan op ieder willekeurig moment in een mensleven kun je God leren kennen. Dat is het mooie van God. Hij is er. Hij is er. En op het moment dat je hem vindt en dat je hem wil leren kennen, dan staat hij klaar voor jou als vader. Hij is er. Vanaf dat moment direct. Maar dat betekent wel, als je een vader, een natuurlijke vader of moeder gehad hebt die er nooit was, dan betekent het eigenlijk dat je die vader of die moeder nooit gekend hebt. Dat kan niet anders. Je kunt iemand alleen maar leren kennen door omgang met ze te hebben, door dingen mee te maken. Vaak als je ook moeilijke dingen meemaakt, dat vormt je in het bijzonder. Hè, omdat je samen dingen meegemaakt hebt, moeite doorstaan hebt, dat vormt een mens. Als je die nooit gekend hebt van dichtbij, dan betekent het dat je eigenlijk die vader of die moeder niet kent. Maar je kunt als christen God aannemen, maar hem toch niet echt kennen. Dat kan. Dat kan heel makkelijk. Je kan 20 jaar in een kerk zitten en God niet ten diepste kennen. Als we het omdraaien, stel nu voor dat ik, of dat wij, werkelijk God zouden kennen. Werkelijk, ten diepste. Als een vader. Maar niet alleen als een vader, ook weten waar zijn kracht ligt. Werkelijk zijn liefde kennen, werkelijk zijn genade kennen. Werkelijk weten wie je bent in hem. En werkelijk weten wat het offer, wat Jezus bracht, wat dat betekent. Stel dat we dat werkelijk zouden weten. Ja, volgens mij zou dan die gemeente er heel anders uitzien. Heel anders. Want dan is het in één keer helemaal niet moeilijk om op straat naar iemand toe te gaan. Want ja, dan gebeurt er ook wat. Hè? Je staat in contact met God. Ja, volgens mij gaan er dan hele bijzondere dingen gebeuren. Hele bijzondere dingen. Bent u dan nog zenuwachtig om uw mond open te doen? Volgens mij helemaal niet. Als je weet wie je bent. Als de koning van Nederland, Willem-Alexander, als die hier binnenstapt, wat doet hij dan? Hij is toch gewoon zichzelf? Hij is toch gewoon de koning? Hij hoeft niet tegen zichzelf te zeggen, goh, ja, wat zal ik nou eens zeggen en kan dat wel? En nee hoor, die man weet precies wie die is. Hij is de koning van Nederland. En als hij spreekt, spreekt hij met autoriteit. Spreekt hij, ook wel vanuit een bepaald protocol natuurlijk, want hij is de koning. Maar hij weet exact wat hij moet zeggen. Hij weet exact wat hij moet zeggen. Hij weet exact wat hij moet doen, omdat hij weet wie hij is en omdat hij weet wie zijn plaats is. Als wij dat weten, als christenen, nou, dan gaat er wat veranderen. Dan gaat er wat veranderen. Ik wil met jullie naar een stuk uit de Bijbel kijken, wat volgens mij iedereen kent en waar een hele grote diepte in zit. Omdat ik geloof dat wat hier staat, dat vooral voor de tijd waarin wij nu leven heel erg belangrijk en heel erg bepalend is. Dat in Lucas 10, vers 40 en 41, het gaat over Martha en Maria. Dus je mag het opzoeken. Lucas 10, 40, 41, Martha en Maria. Ik lees weer voor. Martha werd echter in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zei de Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig, of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Ik denk dat dit een heel erg belangrijk, dat dit een heel belangrijk stuk is in de Bijbel. Omdat hier wordt eigenlijk gesproken over werken. Het is de dagelijkse dingen. En er wordt gesproken over de tijd die je doorbrengt met Jezus. En als we in de wereld om ons heen kijken en in het dagelijkse leven, dat is denk ik bij ons allemaal, zal dat zo zijn, is dat we zo opgeslokt zijn vaak door de dagelijkse dingen. Dat kan het werk zijn, dat kan het gezin zijn, enfin, noem het allemaal maar op. Dat die tijd met Jezus, dat heel vaak onder druk staat. En in die tijd met Jezus, ja, daar gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Op het moment dat je tijd met hem doorbrengt, en dat is niet 5 minuten, maar dat je echt tijd met hem doorbrengt en steeds meer gaat ontdekken wie hij is. Steeds meer gaat ontdekken wat de kracht is van het offer en de overwinning. Als je dat je ten diepste gaat realiseren, wat gebeurt er dan met je? Dan ga je veranderen. Dan ga je veranderen. En ten goede. Dan ga je ten goede veranderen. Want je gaat ontdekken, en uiteindelijk gaat het daar natuurlijk in de praktijk om. Wie ben ik? Wie ben ik in hem? Wie is het die mij gemaakt heeft? Wie is het die mij gekocht en betaald heeft? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor mij? Maar wat betekent het ook voor de omgeving? Voor de mensen om mij heen? De omgang met christenen heb ik opgeschreven. Want wat hier vanmorgen gebeurde, dat was heel bijzonder, dat is heel bijzonder. Maar het laat ook zien hoe ontzettend belangrijk het is dat wij met christenen omgaan. Want we hebben elkaar namelijk nodig. We hebben elkaar absoluut nodig. Ik kan daar niets anders van maken. Uit mezelf kan ik helemaal niets. Je hebt elkaar nodig en je wordt gevormd door elkaar. Dat is ontzettend belangrijk. Ik geloof dat ik in deze gemeente ben, omdat God wil, hij heeft mij geloof gegeven voor jullie. Dat is niet het allerbelangrijkste. God heeft geloof in jullie, veel belangrijker nog. Maar hij heeft mij wel geloof gegeven. En dat betekent dat hij op de een of andere manier heeft hij hier een rol voor mij weggelegd. Maar dat heeft hij ook voor u. En dat is voor iedereen is dat verschillend. Maar het is heel belangrijk dat je met elkaar die omgang hebt. Want je wordt door elkaar gevormd. Het lichaam bestaat uit allerlei onderdelen. Een arm, een been, een oog, een oor. Als iedereen een oog zou zijn hier, ja, dat is fantastisch. Maar dan gaan we wel een heleboel missen, denk ik. En dat is niet zo. God heeft die gemeente, heeft hij allerlei mensen aan toegevoegd. Met allemaal gaven en talenten. En we hebben elkaar ontzettend hard nodig. Eigen actie. De call to action. Ja, dat is heel lastig. Ik heb in de Bijbel gezocht naar het onderwerp verandering. En daar kom je van alles tegen. Maar wat altijd werkt, is als je die call to action, als je die gaat beantwoorden. Oftewel, als je wat gaat doen op het moment dat je in actie komt. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Dankbaarheid. We gaan er straks even wat dieper op in. Geven. Bemoedigen. En prioriteiten stellen. Nou, we beginnen met de eerste. Dankbaarheid. Dat is een hele simpele, maar ik geloof een hele belangrijke. Dankbaarheid betekent dat je je mond open gaat doen. Dat je je mond open gaat doen in eerste plaats naar God. En dat je hem dankt. Iedere dag opnieuw voor wat je gekregen hebt, voor wat hij gegeven heeft, voor wie hij is. Dus dat je God dankt voor wie hij is, dat je Jezus dankt voor het offer wat hij heeft gebracht. En, wat ik altijd een hele mooie vind, is dat je hem gaat danken voor wat hij nog gaat doen. Want daarmee spreek je je hoop en je verwachting uit voor de dingen die nog gaan komen. En dat kun je ook doen voor andere mensen. Geven. Dat kan op allerlei manieren. Op het moment dat je gaat geven als mens. In de Bijbel staat, geef en u zal gegeven worden. Geven is ontzettend belangrijk. Want dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het om die ander. Bemoedigen is uiteraard ook een vorm van geven. Maar op het moment dat je mensen kunt bemoedigen. En dat wordt steeds makkelijker naarmate jij weet wie je bent. En naarmate jij tot een dieper inzicht komt wie God is. Wat hij voor jou gedaan heeft. Wie je bent. Dan wordt het makkelijker om mensen te bemoedigen. En prioriteiten stellen. Als we teruggaan naar het verhaal van Martha en Maria. Dan kom je denk ik op dat onderwerp uit. Prioriteiten stellen. Ik kan ervoor kiezen om te werken. Ik kan 7 dagen per week werken. Als ik dat wil. Ik geef niks om voetbal. Maar stel dat ik een voetbalfanaat was. Dan kan ik heel veel tijd doorbrengen. Achter een televisie of op het voetbalveld. God heeft ons een vrije wil gegeven. En dat betekent dat we kunnen kiezen. Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom heeft God het nou niet veel makkelijker gedaan? Waarom heeft hij ons nou niet gewoon een chipje gegeven? Of nou, is niet nodig. Hè? Maar gewoon in onze gedachten een soort vast omlijnd iets. Van nou, je gelooft gewoon en je doet dit en dat en dat gewoon. En dat is het. Waarom is dat niet? Waarom hebben we een vrije wil gekregen? Nou, kijk naar je kinderen. Dat is een heel mooi voorbeeld. Kijk naar je eigen kinderen. Stel dat je 3 kinderen hebt. En die 3 kinderen zijn al 3 exact hetzelfde. Superbraaf. Als ik het 1 keer zeg, doen ze het. Wauw, wat zou dat mooi zijn. Ze zijn al 3 exact hetzelfde. Probeer daar eens over na te denken wat je er als ouder van zou vinden. Ik weet niet wat jullie ervan zouden vinden, maar op de een of andere manier druist dat in tegen, ik kan het niet uitleggen, maar het klopt ergens niet. We hebben een vrije wil gekregen. En die vrije wil betekent ook dat we prioriteiten kunnen stellen. En die christelijke wereld vind ik fantastisch. Want je komt ontzettend veel onzin tegen. In de christelijke wereld zit van alles in. Je kan het zo hek niet opnoemen. Van de Jehovah getuigen tot aan de prosperity preaching. Het moet allemaal miljonair zijn, weet je wel, dat verhaal. Je komt van alles en nog wat kom je tegen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk maar om 1 ding en dat is de kern. En als je in de kern teruggaat, als mens, als schepping, gaat het niet alleen om geestelijke zaken. Je hebt van God hersenen gekregen. Je hebt een vrije wil gekregen. En die dingen die zijn best belangrijk. Het gaat niet alleen maar om zweverig gedoe. Daar gaat het trouwens helemaal niet om. Maar het gaat ook omdat je wat God je gegeven heeft in het natuurlijke, dat je daar gebruik van maakt. En prioriteiten stellen is zeer belangrijk. Nou, wat zegt de Bijbel over verandering? Diverse dingen kom je tegen. Ik heb nog een Bijbeltekst uit Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 8 tot 11. Dat gaat over Paulus, de gevangenschap. Filippenzen 1, vers 8 tot 11 staat het volgende. God toch is mijn getuige. Hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en in fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Christus Jezus is tot eer en prijs van God. Nou, ik weet niet wat jullie denken op het moment dat je die tekst leest. Maar dat is nogal wat hier staat. Als je er in het natuurlijke naar kijkt. Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. Als we alleen daar al naar kijken. Ja, dan is er bij mij nog wel behoorlijk wat terreinwinst te boeken, volgens mij. Helder inzicht, fijngevoeligheid. Nou, daar kan ik ook nog wel behoorlijk wat terreinwinst op boeken. Rein en onberispelijk. Als je ernaar gaat kijken naar die tekst, dan denk je van, maar dat is met meer teksten natuurlijk, denk je van ja, joh, is dat haalbaar? Kan dat wel? Ja, absoluut. Absoluut. Maar het betekent wel dat wij moeten veranderen. Het betekent dat wij moeten veranderen. En God wil dat we veranderen, want waarom wil hij dat? Hij wil dat wij veranderen omdat we hier naartoe gaan. Hij wil dat wij veranderen, dat we onberispelijk voor hem kunnen staan. Dat we onberispelijk voor hem kunnen staan. Hij wil dat wij veranderen omdat hij ons wil gebruiken. Hij is niet afhankelijk van ons, maar hij wil ons gebruiken. Hij wil ons gebruiken om andere mensen te bereiken waar hij ook van houdt. Ja, dan zal er iets in ons moeten veranderen, want op een natuurlijke manier, als wij niet veranderen, dan is onze boodschap ook niet krachtig. Verandering is lastig, maar het begint altijd met een wilsbesluit. Het begint altijd met een wilsbesluit. En praktisch, en ik houd heel erg van een praktische aanpak. Ik geloof dat je in beweging moet komen. Ik geloof dat ik in beweging moet komen. Het gaat niet vanzelf. Het is niet van, oké, ik besluit te veranderen en over een week ben ik veranderd. Zo werkt het niet. Het is een proces. Het is een weg die je gaat met God. En als je die weg gaat, op het moment dat je dankbaarheid in de praktijk gaat brengen, werkelijk, iedere dag, doe het eens. Er gaat iets in jou veranderen. Op het moment dat je God gaat danken voor wie hij is, voor wat hij voor jou gedaan heeft, voor wat hij nog gaat doen, dan gebeurt er iets. Je geloof gaat opgebouwd worden. Je gaat blijdschap ervaren. Je gaat anders naar de wereld kijken. En je hebt iets te brengen. Daar kun je niks aan doen. Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Maar met je dat je die dankbaarheid gaat uitspreken en je komt iemand tegen en die moppert of wat dan ook en je doet je mond open, dat gaat in één keer vanzelf. En waarom? Omdat je veranderd bent. Nou, geven en bemoedigen, dat is eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat je gaat geven, je ervaart een soort blijdschap op. Op het moment dat je iemand iets kan geven, op het moment dat je iets kan betekenen voor iemand. En even terug naar het christelijke gedeelte. Dat is niet altijd het evangelie hoeft te zijn. Op het moment dat je iemand voor de eerste keer tegenkomt, je moet fijngevoelig zijn. Wanneer spreek ik en wat mag ik spreken? Ik kom mensen tegen en dan is dat helemaal niet aan de orde. Soms kun je mensen jaren kennen en dan komt er op een gegeven moment een opening en dan ervaar je van ja, het is nu tijd om wat te zeggen. Maar daarvoor kun je mensen op een andere manier bemoedigen. Je hoeft niet altijd mensen met het evangelie rond de oren te slaan. Wees daar fijn gevoelig in. Die vrijheid en die ruimte heb je. God wil dat je beschikbaar bent. En er is het goede nieuws dat hij komt en hij geeft. Hij geeft je woorden om te spreken. Hij geeft je inspiratie. Hij zal je kracht geven. Hij zal je wijsheid geven hoe je met de dingen om moet gaan. Als het om dankbaarheid gaat, dan denk ik dat dat een prachtige start is. Dat het echt iets is. Ik geloof, en als ik naar mezelf kijk ook, het is aan mij om in actie te komen. Het is aan mij om in actie, het is aan mij om in beweging te komen. Het is niet aan een ander. Dat is niet de gemeente. Het gaat om jou en het gaat om God. Wie ben ik en wie is hij? Wie ben ik in hem? En die gemeente, ik ga het gewoon zeggen, als ik mensen tegenkom en het gaat over het evangelie, dan heb ik het helemaal niet over die gemeente. Ja, als ik het noem, zeg ik, ja, de gemeente is voor nu even niet belangrijk. Is wel belangrijk, maar nu even niet. U moet eerst God zien te vinden. Is hij er of is hij er niet? Dat durf ik ook wat te zeggen. Het is niet mijn, ik hoef het niet te doen. Ik zeg, nou luister, als je wil weten of God er is, ik heb een sleutel voor u. Super makkelijk. Hey, u hoeft niet bang te zijn. Ga naar uw kamer op de wc, het maakt niet uit. Doe uw ogen dicht en vraag het aan hem. God, als u bestaat, wilt u uzelf dan openbaar? Niemand weet het. Je hoeft niet bang te zijn dat je voor gek staat of zo, mocht je daar last van hebben. Vraag het. En hij is er of hij is er niet. Nou, eenvoudiger dan dat wordt het niet. Toen ik hiermee bezig was, heb ik even nagedacht over op het moment dat ik deze boodschap breng, het is een boodschap voor mezelf, maar ik geloof ook een boodschap voor de gemeente, dan kun je een oproep doen hè, van, goh, als je naar voren wil komen. Nou, dat wil ik eigenlijk niet doen. Wat ik graag zou willen doen, is dat op het moment dat straks de samenkomst is afgelopen, ben ik nog even hier van voren. Als u zegt van, goh, ik voel me heel erg aangesproken, dan mag u naar voren komen. En ik ben er, zeg maar, voor een gesprek of wat dan ook, dat is prima. En het tweede wat ik wil doen, is dat ik eigenlijk het een week los wil laten. Dus niet u mag, niet dat u nu naar voren mag komen om daarvoor te bidden, voor die verandering. Wat ik eigenlijk wil doen is u een stukje huiswerk meegeven. Want ik geloof die call to action, wat ik al zei, natuurlijk gebeuren er soms dingen à la minuut, maar ik geloof dat dit een werk is. En dat werk moet ergens beginnen. En ik hoop voor mezelf, maar ook voor sommigen van u, dat u zich aangewakkerd voelt. En dat u zoiets heeft van, hé, ik voel me werkelijk geroepen. Dit is voor mij. Nou, als dat zo is, ga daar nou eens van de week mee aan de slag. Ga daar eens een week mee aan de slag. En volgende week ben ik hier weer, als het goed is. En dan, ja, hoop ik. En dan ben ik hier voor u. En ik, de leiding moet ik dat nog even aanvragen of dat mag en of ze dat willen. Maar dan ben ik er voor u. En als u na een week komt en u zegt van, joh, die boodschap van vorige week, ik ben er mee bezig geweest. En ja, dat is het. Dan mag u komen. Maar, ik ga er ook nog een eis aan stellen dan. Dan wil ik ook graag weten wat u gedaan heeft. Ja, hoor wat, hoort wat. Nee, maar ik meen het serieus. Het is belangrijk. U mag komen. Ik ben er dan. En meer mensen waarschijnlijk. Maar doe iets in deze week. Want dan hebben we een prachtig startpunt. En als we dan gaan bidden, dan is de weg ingezet. En ik geloof dat dat ontzettend goed is. Dat en het praktische ook nog. Dat we elkaar nodig hebben. Dus dat betekent ook, en ik geloof dat dit heel veel terug gaat komen, is spreek elkaar aan. Zit hier niet in die gemeente in je eentje, ook niet met deze boodschap, maar heb het erover met elkaar. Probeer verbinding te krijgen met elkaar. We hebben elkaar nodig. En als ik die drempel niet overkom, dan heb ik een van jullie nodig om het te helpen. God gebruikt ons ook om elkaar te bemoedigen en om elkaar te helpen. Dus doe dat. Zoek iemand op. Lukt dat niet, spreek iemand hier van de leiding aan. Dan proberen we wel mensen met elkaar in contact te brengen. Het kan wat dat betreft gewoon ontzettend, het kan een enorme zegen voor u zijn. Op het moment dat u werkelijk aansluiting vindt bij anderen.